Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek.
Want waarom is melaatsheid zo belangrijk? Er zijn toch nog heel veel meer ziekten en plagen, en daarover lezen we niet of nauwelijks iets. En wat is de relatie tussen melaatsheid en het leven in de gemeenschap? Waarom moeten melaatsen roepen onrein, onrein? En waarom ligt de nadruk op onreinheid? In dit leerhuis gaan we op zoek naar antwoorden. Mijn startpunt ligt in wat we weten over welbevinden. Ieder mens bevindt zich graag wel. Ja, ook de eeuwige wil dat het ons goed gaat. Een van de drie factoren van het welbevinden van de mens is het behoren tot een liefdevolle gemeenschap. De andere twee factoren voor welbevinden zijn het hebben van een eigen plek, waar je volledig autonoom bent, en het kunnen voorzien in je levensonderhoud. En deze drie hangen nauw met elkaar samen. Ze zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar wordt voldaan aan deze drie factoren, daar kunnen we leven. Daar bevinden we ons wel. In het volgende deel zullen we zien dat de oorzaak van melaatsheid in het paradijs ligt. Daarna zien we waarom melaatsheid zo'n grote plek in de Bijbel inneemt. En tenslotte letten we op de reiniging van een melaatse. En wat nu als feit wordt gecheckt, blijkt volgend jaar toch weer iets anders te zijn. We hebben waarheid nodig om te leven, om ons wel te bevinden. Waar de leugen regeert, daar is de atmosfeer giftig en ongezond. Eva antwoordt de slang naar waarheid. Nee hoor, we mogen overal van eten, behalve van de boom in het midden van de hof. God heeft gezegd dat we daarvan niet mogen eten en deze niet mogen aanraken. Doen we dat toch, dan gaan we dood. De listige slang gaat echter door. O nee, u zult niet sterven. Maar God weet dat als je van die boom eet, dat je net als God wordt en het goed en het kwaad zult kennen. Dan zullen je ogen open gaan. De plek van deze boom, midden in de hof, duidt al op een bijzondere positie. En dat is niet alleen letterlijk zo, maar ook in geestelijk opzicht. De vrucht opent je ogen, doet je tov vera goed en kwaad kennen. Is dat aantrekkelijk of niet? Ja, Eva vond van wel. Ze keek naar de boom. En dan lezen we drie zaken. Ze zag dat die boom goed was om ervan te eten. Ze zag dat hij een lust voor het oog was. Ze zag een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. De eerste twee kenmerken hadden alle bomen van de hof. De derde gold alleen voor de boom van kennis van goed en kwaad. In het midden van de hof stond ook de levensboom. Leven en dood staan zo heel dicht bij elkaar. De keuze is aan ons. Nu, waarom worden deze drie kenmerken genoemd? Dat is omdat ze alles omvat wat ons welbevinden schaadt. Ze doen afbreuk aan ons welbevinden. We hebben zo geen leven meer. Want de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het lichaam en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. De begeerte van het lichaam, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. De begeerlijkheid van het lichaam, dan zie je dat die boom goed is om van te eten. Good for food. Dat gaat over ons levensonderhoud. Over de lichamelijke onderhouding van het leven, dat gaat over de uitwendige mens. De begeerlijkheid van de ogen, we zien dan dat de boom een lust voor het oog is. En dan zien we alleen aan wat voor ogen is. Dan denken we niet aan een ander. We realiseren ons niet deel uit te maken van een liefdevolle gemeenschap. Ja, daardoor verbreken we juist de gemeenschap met anderen. En de grootsheid van het leven, dat gaat over hoogmoed. Het lijkt ons wel wat dat die boom ons verstandig maakt. Dat wil zeggen dat we op ons eigen verstand vertrouwen. Daar roept Nebukadnezar uit het grote Babylon dat ik gebouwd heb. Ja, dat is ook de echo van de torenbouw van Babel. Laat ons naam maken. En de apostel Jacobus zegt, zulke hoogmoed is kwaad, evil. En dat is afgeleid van een woordje dat grote moeite of intens verlangen en pijn betekent. Zie je, dat zijn de drie fundamentele fouten. Alleen onze eigen lichamelijke behoeften, alleen ons eigen ik, alleen ons eigen kunnen. Ja, deze drie vormen het kwaad in de wereld, in het leven. En het is een directe aanval op ons welbevinden. Op het moment dat Eva deze drie dingen bedacht, leerde ze het kwaad kennen. Om het vervolgens te doen, en zo gaat het nog altijd, uit ons hart komen de kwade bedenkingen. De zonde zat niet in het nemen van de vrucht, maar in het bedenken, in de begeerte. En het wordt gevoed en aangewakkerd door de leugen. Daarom heet de Satan ook de leugenaar vanaf het begin. Kwaad, dat is ra, reish ayin. De reish is hoofd, ayin is oog. Dus kwaad is letterlijk het voornaamste, het eerste wat je voor ogen hebt. Daar waar je begeerte naar uitgaat. Je kijkt niet verder dan je neus lang is. Alleen het eigen ik, alleen het hier en nu is wat telt. En Johannes vervolgt en de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft in tot in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. En waar de antichrist komt, of waar een antichrist komt, daar regeert de leugen. Daar heerst onwaarheid. Daar weet je niet meer wie en wat je moet geloven. Daar valt de gemeenschap uit elkaar. Daar is eigenlijk geen leven meer. Alleen wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Aion. Die blijft in leven tot de volgende aion. En hoe weten we de wil van God? Door zijn woord.
Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer in mijn berouw. Wees genadig, o God, heb het mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Maak mij sterk door uw geest. Schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn. U alleen Heer geneest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Het leven van het begin tot het einde. Daartussen staat het werkwoord tsara, en dat schrijf je met tsade, resh, ayin. Tsar is verdrukking, benauwdheid, maar ook tegenstander, vijand, onderdrukker. Tsara, daar zit ook het woordje ra, kwaad in. En de tsade is de vishaak. En Melaatse heeft in zijn leven het kwaad aan de haak geslagen, zou je kunnen zeggen. Nu beginnen we te zien waarom melaatsheid zo'n grote plaats in de Torah inneemt. Het omvat alle aspecten van het kwaad in ons leven, weergegeven met de grote drie, eigen vlees, eigen oog, eigen kunnen. Vaak wordt bij melaatsheid gedacht aan een medische aandoening, zoals lepra. Maar verschillende aanwijzingen in de Bijbeltekst maken dit onwaarschijnlijk. Bijvoorbeeld het feit dat een priester uitspraak doet over de aard van de aandoening. Zou dat niet door een dokter moeten gebeuren? En wanneer wordt een melaatse uit de gemeenschap gestoten? Pas na een week, twee weken. En in die tussentijd is iemand afgezonderd, in quarantaine. Pas nadat duidelijk is dat het een melaatsheid is, wordt een melaatse uitgestoten uit de gemeenschap. En het is de vraag of deze afzondering nodig is vanwege besmettingsgevaar. Anderen denken aan een vorm van psoriasis. Er zijn ook verschillende vormen van melaatsheid. Ik houd het erop dat het in ieder geval een zichtbare huidaandoening is. En het is een plaag, een neka, zoals de eeuwige de farao plaagde vanwege Abraham en Sara. Zo is het ook bij melaatsheid. Zijn plaag is op zijn hoofd. Nu lezen we in Leviticus 13 vers 2, wanneer er op de huid van het lichaam, van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot ziekte van de melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester Aaron of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. Het eerste wat we hier opmerken is, dat er staat, van een mens, een Adam. En dat wil zeggen dat het over u en over mij gaat. En vervolgens lezen we drie soorten van oorzaken die tot melaatsheid kunnen leiden. Een zwelling, een zweer of een witte vlek. En u begrijpt waarschijnlijk al na het eerste deel waarom er drie oorzaken zijn. Want een zwelling, dat is een verhoging. Dat wijst op hoogmoed, op de hoogheid van het leven, op zich verheffen. En een zweer, het woordje lijkt te duiden op zweren rondom de mond bijvoorbeeld. De plek waar het in en uit gaat. De begeerte van het lichaam. En die witte vlek of een glinsterende blaar, dat duidt op een helder licht. Dat heeft met onze ogen te maken, de begeerte van de ogen. Zie je, de zonde van het paradijs leidt tot melaatsheid. En dan tot uitstoting uit de gemeenschap. Net als Adam en Eva uit het paradijs werden verdreven. Ja, deze drie beïnvloeden direct ons welbevinden. Dan staat er nog iets opvallends. De huid van het lichaam. Is dat geen dubbele informatie? De huid is toch onderdeel van ons lichaam? Waarom is het kwaad zichtbaar als een huidaandoening? En het antwoord is omdat de huid ons aantrekkelijk maakt voor anderen. Dat is een vreemd antwoord, niet? Maar stel je anderen eens voor als een wandelend geraamte, overtrokken met spieren, zenuwen en bloedbanen. Je kunt je vaste plaatjes in een biologieboek herinneren. Wegschoonheid. De huid is de perfecte metafoor voor de positieve benadering van de beleving van anderen. Om mensen aantrekkelijk voor elkaar te maken, bedekte de eeuwige al onze interne systemen met een mooie huid. Weet je nog wanneer we een huid kregen? Je zegt gemakkelijk toen de mens geschapen werd. Maar nee, dat is niet goed. Dat is biologisch denken. Bijbels denken gaat verder dan dat. We lezen in Genesis 3 vers 21, en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden en bekleedde hen daarmee. Dat was nadat ze het kwaad hadden leren kennen in drieërlei vorm. Toen ze hadden gegeten, toen ontdekten ze dat ze naakt waren, toen werden hun ogen geopend. Waren ze voor die tijd dan niet naakt? Jawel, maar toen zagen ze het niet. De overlevering zegt dat ze omkleed waren met licht. Ze leefden immers in de tegenwoordigheid, in de gemeenschap met de aanwezigen. Hij is licht, en in hem is in het geheel geen duisternis. Licht, dat is het Hebreeuwse woordje oor, alef, waf, resh. Maar als je de alef vervangt door de ayin, dan zeg je nog steeds oor, maar dan betekent het huid. Dus licht en huid hebben alles met elkaar te maken. Dus toen het licht uit hun leven verdween, toen ontdekten ze hun naaktheid, de naakte waarheid. Toen zagen ze hun spieren en bloedvaten, zeg maar. En toen de eeuwige naar hen keek, toen zag hij dat hun schoonheid verdwenen was. En toen heeft hij hen een huid gegeven, om hen weer aantrekkelijk te maken voor elkaar. Want kleren maken de man en de vrouw. Ik moet nog een stapje dieper gaan, want ik zei al, er staat huid van het lichaam, van het vlees. Maar wat is nu het vlees? Lichaam, vlees, dat is bazar. Het vlees heeft de neiging om onbeteugeld te groeien, om maar door te ontwikkelen. Als je er geen rem op zet, dan woekert het voort. Wat was het eerste wat de mens Adam sprak? De eerste woorden van Adam die we letterlijk lezen, is als hij zijn vrouw Eva ziet. Dit is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Zie je, hij heeft het ook helemaal niet over een huid. Terwijl Adam sliep, nam de eeuwige de zijde van hem en maakte daar een vrouw van. Zijde wordt vaak met rib vertaald, maar er staat tsela, zijde. En deze zijde wordt een tegenover, de vrouw tegenover de man. Niet als een tegenstander, maar een tegenover. En wat je ziet, dat ben je zelf. In Amerika zegt een kandidaat rechter voor het Hoge Rechtshof dat ze niet kan vertellen wat een vrouw is. Ze is immers rechter en geen bioloog. Nu, ik ben wel bioloog en neem de schrift voor waarheid aan. Een vrouw is de tsela van de man, de zijde, de tegenover. En een tselem is een beeld. God maakte de mens naar zijn tselem, naar zijn beeld. En zo is ook de vrouw het beeld van de man. Paulus zegt dat zij de heerlijkheid van de man is. Niet zijn bezit, maar zijn wederhelft. En wat komt er op de plaats van de tsela van Adam? Daar komt het vlees, bazar. God sloot de zijde toe met vlees. En bazar, daar kun je ook vertalen met boodschap. Ja, zelfs de blijde boodschap. En hoe geven we een boodschap weer? Dat doen we verbaal en non-verbaal. Met woorden en met ons lichaam. Dus het vlees, het lichaam, dat is tegelijkertijd ook de boodschap. En ook daarom zegt de overlevering dat kwaadspreken, lashon hara, de wortel is van alle kwaad. En de voornaamste oorzaak van de melaatsheid. Kwade woorden, roddel, achterklap, laster, die kunnen immers onder je huid gaan zitten. En denk aan Mirjam, toen zij kwade woorden sprak, toen werd zij melaats. De melaatse, met Sora, is een type van iemand die de kracht van de taal, van de spraak, misbruikt. Daarom wordt ook wel gezegd, motsi ra, brengt het kwaad naar buiten. Taal is wat ons mens maakt. Met het woord schiep God. Met onze woorden scheppen wij ook waarheid en leugen. Melaatsheid raakt de huid van een persoon, de belangrijkste verbinding van het lichaam met de buitenwereld. Wanneer iemand de spraak ontkracht, dan misbruikt hij de essentie, het bestaan van de mens. En daarom moet een melaatse ook roepen, onrein, onrein. Het drijft wiggen tussen mensen en ontrafelt de samenhang van een gemeenschap. Dan zijn we onverschillig voor de behoeften van een ander. Melaatsheid is de goddelijke reactie op het spreken van kwaad, lashon hara. Wanneer je de belangrijkste delen van de buitenwereld, dat wil zeggen de behoeften van je naaste, de anderen in de gemeenschap niet goed voelt, dan moet je de aanraking van de aanwezige op je voelen. Dan zit hij op je huid. Wie verdacht wordt van melaatsheid moet in quarantaine. Dat is de tijd om na te denken, om zelf onderzoek te doen. En luisteraar, dat is bij ons allemaal nodig. Niemand van ons kan zeggen nooit kwaad gedaan te hebben, nooit schuldig gemaakt aan een van deze drie vormen van het kwaad. En wij allemaal kunnen worden verdacht van melaatsheid. De vraag is daarom, kun je er ook van genezen, zodat je weer een gave huid krijgt, zodat je weer aantrekkelijk wordt voor de ander.
Clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within.
Create in me. clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, O Lord, and restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me.
Ga heen, laat u zelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Er komt een Metsora naar de Messias. Als melaatsheid te maken heeft met het kwaad en de paradijszonde, en wij allemaal daarmee behept zijn, waarom trof melaatsheid dan niet iedereen? Is de een dan beter dan de ander? Nee, niet echt. Zijn we niet allemaal van dezelfde lap gescheurd? Melaatsheid is de zonde tegen de gemeenschap, tegen het met elkaar samenleven. Die beantwoordt dan niet aan haar doel. In een samenleving waar geen mededogen is, geen barmhartigheid en geen ontferming, daar heerste melaatsheid als een plaag. In Lucas 4 lezen we dan, er waren vele melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ik maak daaruit op dat melaatsheid meer of minder voor kan komen in een gemeenschap. Blijkbaar is het de ene tijd meer dan de andere tijd. Daarom moet een melaats ook buiten de gemeenschap worden geplaatst. Eenvoudig gezegd, iemand die kwaad spreekt moet je isoleren. Want het kwaad gerucht gaat als een vuur door de gemeenschap. En naarmate het woord van de eeuwige wordt bedekt en de waarheid wordt geminimaliseerd en verdraaid, hoe meer melaatsheid in de gemeenschap voorkomt. Nu komt er een melaatse bij de Messias. En wat vraagt hij? Kunt u mij reinigen? Waarom vraagt deze man niet om genezing? En wat is de oorzaak? En dat is omdat die oorzaak van zijn huidaandoening dieper zit. En daarvan moet hij eerst gereinigd worden voordat hij kan genezen. Als iemand een lelijk woord zegt, dan zeggen we wel eens, ga je mond spoelen. Nou, dat is reinigen. En dit moeten we goed begrijpen. Johannes de Doper vroeg eens, bent u het of verwachten we een ander? Dan laat Yeshua hem zeggen, ga heen, bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden zien, kreupelen kunnen lopen en melaatsen gereinigd worden. Bijzonder is dat, hè? Zieken worden genezen, maar melaatsen worden gereinigd. Reinigen komt verschillende keren in het Nieuwe Testament voor. Uiteraard de melaatsheid, maar ook, Jezus zegt het ook over de drinkbeker die van buiten alleen gereinigd wordt door de farisee, maar van binnen dus niet. Darmen reinigen het voedsel, maar wat de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens. Zie je weer die verbinding tussen binnen en buiten? En onze harten die worden gereinigd door geloof, zegt de Bijbel. Door het gehoor, door het woord van God. En we moeten gereinigd worden van alle besmetting van lichaam en geest. Gereinigd door het waterbad van het woord. Gereinigd van dode werken en van ongerechtigheid. Want uit het hart komen voort kwade overwegingen. Overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. 13 stuks. Daarom moet de melaatse worden gereinigd en dan ben je weer welkom in de gemeenschap. En daarom moest de man van Yeshua ook eerst naar de priester om zijn huid te laten zien. En ondertussen mocht hij zijn mond niet open doen. En dat snappen we nu wel. Een onreine kan alleen maar roepen, onrein, onrein. Er komt alleen onreinheid uit zijn mond. Maar we kunnen ook snappen dat hij zijn mond niet hield. En het waren goede woorden, want hij begon veel dingen te verkondigen. Yeshua kon zich niet meer in de stad vertonen. En daarom ging hij naar de eenzame plaatsen. En wie kwamen daar tot hem? Wel, de melaatsen, want die woonden daar. En nu begrijpen we vast ook waarom een melaatse voor zijn reiniging naar de priester moet en niet naar een dokter. Omdat de priester jouw plaatsvervanger is. Hij is de volkomen mens. Dus hij kan het beste beoordelen wat volkomen is. En die priester gaat over rein en onrein. Dat wil zeggen, is het verenigbaar met het leven of niet? Wie zich aan de priester moet laten zien, moet de waarheid onder ogen komen. In Leviticus 14 lezen we hoe die reiniging in het werk gaat. En ik wil daar nog een paar woorden aan wijden. Er zijn 2 levende vogels nodig. De overlevering zegt mussen. Je weet wel van die kwetterende beestjes. Moeilijk te vangen. Zo is ook ons woord. De ene vogel moet worden geslacht boven een kruik met levend water. Zo moeten we op onze tong letten. Het kwaad doden in ons leven. Op wat we zeggen. En die andere vogel wordt vrijgelaten en vliegt weg. Zo moeten onze goede woorden zijn. En verder lezen we over cederhout, over scharlaken en over hyssop. 3 delen voor de reiniging, voor de 3 oorzaken van melaatsheid. Cederhout, dat komt van het woordje voor versterken, bouwen. Zo moeten we onze trots laten zakken, onze hoogmoed. Scharlaken, dat gaat over het rode, de rode kleurstof die we uit de wormen halen. Dat is het verzaken van je eigen ik, de begeerlijkheid van de ogen, dat wat voor ogen is. En die hyssop, dat heeft te maken met het woordje voor instemmen. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Dat gaat over de begeerlijkheid van het lichaam. Het gaat niet over mijn kunnen, maar over wat Jezus kan. Want de voltooiing van de reiniging van de melaatse vond plaats op de 8e dag. Het was ook op de 8e dag dat de Messias aan Thomas zijn lichaam toonde. Zie mijn handen en mijn voeten. Zie mijn tsela, mijn zijde. Geen wonden meer, maar littekens. Opgevuld met vlees, bazar. En de overlevering, de Talmud, spreekt ook over de melaatse Messias. De Messias zal de melaatse van het huis van Rabbi worden genoemd. Inderdaad een vreemde naam voor de beloofde verlosser en koning. En de rabbijnen zeggen, zijn naam is de Melaatse. Want er wordt gezegd in Jesaja 53 vers 4, zeker onze ziekte droeg hij zelf en onze smarten droeg hij, maar wij zelf achten hem geslagen, door God geslagen en gekweld. Er is een woordverband tussen de Melaatse en de leidende dienaar van Jesaja 53. In het Hebreeuwse werkwoord neka, dat slaan betekent, geplaagd worden. Iemand wordt met melaatsheid geslagen, geplaagd door melaatsheid. Zeker onze ziekten, Nakua, droeg hij zelf, en onze smarten droeg hij, en toch achten wij hem zelf geslagen, door God geslagen en gekweld. Op basis van dit woordverband wijzen de rabbijnen naar de lijdende Messias, zoon van Jozef, als de melaatse. De Messias, zoon van Jozef, draagt het lijden van de ballingschap, en de straf van het volk Israël, zoals een melaatse zijn ellende draagt. De Talmud verwijst dus naar de diepere betekenis van de melaatse Messias, de lijdende knecht. Hij draagt als de verlosser de pijn en de kwellingen van de ballingschap van Israël, ja van de hele mensheid. Want de ballingschap, dat is het uitgesloten zijn van de gemeenschap. Zie, zo krijgen de bekende woorden van Jesaja 53 in deze lijdenstijd een bijzondere diepgang. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante bij hem, dat wij hem zouden begeerd hebben. Herinner je wat ik zei over onze huid, die maakte ons aantrekkelijk. Voorwaar, Hij heeft onze ziekten op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt, een melaatse. Maar, luisteraar, hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, we keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de aanwezige heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Zie, dat is deze en dat is onze melaatse Messias en onze gereinigde Messias. Want daarom zegt hij op die 8e dag tegen Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. Zalig, wie niet gezien heeft en toch gelooft en verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de aanwezige heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Zie, dat is deze en dat is onze melaatse Messias. En onze gereinigde Messias. Want daarom zegt hij op die 8e dag tegen Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. Zalig. Wie niet gezien heeft en toch gelooft.
There's a cleansing of the spirit and the soul, and the blood of the Savior makes me whole. Then my tears spill out and wash away.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.